De horeca piept en steunt onder de gevolgen van een heel vervelend virus, dat weten we allemaal. Veel bedrijven zitten met de handen in het haar en hebben dringend advies en hulp nodig. Tom Rietveld is projectleider en begeleider bij HTC, een van 's lands belangrijkste spelers als het gaat om horecaadvies en begeleiding.
Tom, welkom bij NH Gooi In en Business. Waar liggen momenteel de grootste pijnpunten in de horeca om maar met de deur in huis te vallen?
Goedemiddag Lars, goedemiddag Arend-Jan. Dat is een... Het is bijna een open deur.
Ja, iedereen, gebrek aan omzet.
Ja.
Ja, ik heb de vraag niet verzonnen. Ik lees hem alleen voor. Hè? Oh,
nee. Ik vind het prima, Lars. Er is wat aan de hand. En het is best wel lastig om in het programma te komen waar jullie het eigenlijk allemaal erg lollig in elkaar zetten. En eigenlijk heb
compliment, Tom.
Ik heb een vervelend bericht in de horeca. Het is een ontwikkeling die gaande is sinds 14 maart, 15 maart.
Ja, die zondag.
Er waren zelfs bedrijven die die dag open wilden gaan en die konden niet eens open 's avonds. En hoe het verder is gegaan, daar weet eigenlijk iedereen hoe dat ging. Wij verwachten als adviesbureau, want er zijn een...
Je blijft er langs heen kletsen, Tom. In de microfoon. Dat is een beetje de meme tip die we dat proberen te geven de afgelopen 4 keer.
Dankjewel. Ik blijf dicht bij de microfoon. Graag. Heel ver van de papera zelf. Ja. Nee, in de horeca heel erg vervelend. Er is een enorme terugval. En er is ook een periode geweest dat zelfs de horeca gesloten was. Ontzettend blij dat die weer geopend werd. En dat kon met de bekende afstand van de anderhalve meter en de terrassen voor de deur. Die terrassen, dat was eigenlijk de redding van de horeca. Ja. En we zijn nu een beetje aan het tellen geslagen hoeveel omzetten dan worden gerealiseerd. Maar eigenlijk zeggen we als adviesbureau, en dat onderkennen ook de ondernemers, dat er eigenlijk nog steeds geen geld te verdienen is. En nu het is gaan regenen afgelopen
Sterker nog, ik weet niet, je bent met de auto deze kant op gekomen, hè, daarnet. Ik weet niet hoeveel buien jij... de kap was er niet af waarschijnlijk.
En ik blijf het grappig vinden, Lars, dat je er zo vrolijk in zit. En als mens doe ik dat ook. Als het over het vakgebied gaat en over de horeca. Ik hou me hard vast wat er gaat gebeuren. Ontwikkeling. Ik ben erg blij dat ik vanochtend op de radio hoorde dat een steunmaatregel voor de derde keer wordt opgevolgd. We kunnen het een beetje voor ons uitschuiven, maar ik heb eerder in gesprekken of in artikels geroepen. Het zou zomaar kunnen dat zeker in de grote steden zoals Amsterdam, dat een terugval van de horeca tot 40-50% zou kunnen plaatsvinden.
Nou zit jij bij HTC. Wat kunnen jullie nu in deze tijd voor jullie horeca-specifieke klanten betekenen?
Nou, dat is misschien nog wel verdrietiger in het... verleden hebben we eigenlijk hele bijzondere dingen gedaan door bedrijven die op het randje van het faillissement stonden. Die hebben we doorgelicht en eigenlijk altijd wel mogelijkheden gevonden om de onderneming voor te zetten. Dat is best wel fijn als je dat in je werk kan doen. Dat kost een paar centjes, maar als je bedrijf niet instort en je kan weer verder, dat is wat geld waard. Op dit moment kan ik voor een heel behoorlijke bedrijven niet de list verzinnen. Die men nodig heeft om te overleven.
En zijn er voorbeelden van dingen die inmiddels wel zijn gelukt?
Eigenlijk collectief is de horeca, maar ook de bedrijfshoreca. Die wordt ook in de volksmond wel de catering binnen kantoren genoemd. Die hebben het nog lastiger dan de horeca.
Er zit niemand op kantoor, hè? Ja.
Nee, en daar liggen toch, Lars, mooi dat je dat zo vraagt, daar liggen toch contracten aan ter grondslag binnen de kantoren. Dat een cateraar zijn dienst moet verlenen en dat is ingekocht. En dat zijn vaak contracten van 15 jaar. Daar moet geld bij en de strenge inkoper van een bedrijf die houdt vast aan het contract. En op dit moment, dat is een aanvulling die we doen in onze diensten, treden op als een soort mediator tussen de cateraar en de eigenaar van het vastgoed of de organisatie om tot gezonde contracten te komen.
Ja, dat begrijp ik heel goed. Want je hebt natuurlijk ook als projectbegeleider een aantal heel succesvolle dingen gedaan. Als we even teruggrijpen naar het verleden toen het allemaal nog wat mooier was. Dat is natuurlijk ook wel even leuk. Je hebt ooit ook een keer met HTC Waldorf Astoria opgezet aan de Herengracht. Ja, daar kom ik toch wel op terug. Dat is natuurlijk een prachtig project. Of niet?
Iedereen heeft in zijn loopbaan wel iets wat hij graag wil noemen. Ja. En dat is bij mij dat Waldorf Astoria. Was een vastgoedorganisatie in Amsterdam. Die had het bezit over een groot aantal prachtige beeldbepalende panden op de Herengracht. En vroeg eigenlijk aan ons adviesbureau, en daar speelde ik een rol in, Wat kunnen we met die panden doen als we aan horeca denken? Moet er een budgethotel in of een jeugdherberg? Of kunnen we zelfs denken aan een 5-sterrenhotel? En dan om een lang verhaal iets korter te maken. We hebben dat eerst onderzocht. En er kwam een mogelijkheid uit in een Amsterdam Kanveel. Zeker een paar jaar geleden. Dat er een 5-sterrenhotel gerealiseerd zou kunnen worden. Dat noemen wij dan haalbaarheidsonderzoek in ons werk. Vervolgens, welke exploitant zou dat dan kunnen gaan doen? Toen zijn we langs alle grote hotelmaatschappijen gegaan.
Ja, wat is al een paar jaartjes geleden dat de eigenaar van de stenen en de exploitant van het hotel of de horeca, dat is niet meer in één en dezelfde hand, hè?
Nee, dat is in de hotelwereld is het bijna altijd gescheiden. Ja. De vastgoedontwikkelaar en die wil eigenlijk dat zijn stenen renderen en later wat meer waard worden. En als er iets in gaat gebeuren, dan moeten dat goede en mooie dingen zijn. Een 5-sterrenhotel spreekt tot de verbeelding. En een exploitant, en zeker een paar jaar geleden, die wilde maar uitbreiden en de sky was the limit.
Ja,
en zo gebeurde dat Arend-Jan ook in Amsterdam op de Herengracht. We liepen tegen het Hilton aan en die was zeer geïnteresseerd met hun brand, de Waldorf Astoria. Die vroeger, toen wij nog samen op school zaten, Arend, lang geleden, was dat toch het hotel in New York waar je moest zijn. En als je dan ineens een paar jaar later mag meewerken aan een dergelijke conceptontwikkeling, dat is heel bijzonder.
Ben jij dan het aanspreekpunt van alles wat daar gebeurt?
Nee, dan schuif je te veel eer naar me toe. Eigenlijk heeft, we hebben eerst gekeken of daar een Waldorf Astoria in zou kunnen. Dat in de haalbaarheidsstudie gedaan. Dan gaat gewoon welke omzet komt eruit, welke kostenpatronen horen erbij en wat moeten we dan gaan bouwen.
Het gaat dan ook over hoeveel personeel heb je nodig, wat zijn je vaste lasten, je vaste, de hele mikmak, alles.
We rekenen uiteindelijk alles door en onze focus lag uiteindelijk op een, moet er een grote keuken inkomen en een belangrijk restaurant? Of moeten de gasten in het Waldorf Astoria liever in de buurt op de Utrechtse straat? Ja. Dat is een lang gesprek geweest. Ik was eigenlijk van mening dat er voldoende goede restaurants in Amsterdam waren om de gasten op te vangen en te vertroetelen. En dat dit nodig was. Echter, de brand Waldorf Astoria vereist dat er een zwembad van 25 meter in komt. En dat kan natuurlijk niet in historische panden. En dat er een Michelin-sterrenrestaurant in komt.
En dat is wel gelukt.
Het zwembad is iets kleiner geworden. En het restaurant heeft inmiddels 2 Michelin-sterren. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.
Nee, dat weet ik. Dat snap ik.
Dat is de uit de hele wereld kwamen de directies van de Waldorf Astoria Amsterdam invliegen. Wij werken in onze projecten voor ons een bepaald proces. Het is een begin met een brainstorm. Voet op tafel, wat wil je bereiken? Vervolgens proberen we dat vast te leggen en dan gaan we ontwerpen. En dat is eigenlijk zijn vervolgstappen. Die eerste ronde, dat vond ik eigenlijk best wel aardig. Dat was met de mannen van het die dan internationaal invlogen. Die hadden het over, wat moet er allemaal komen? En dat was eigenlijk mijn vraag. En ik vond dat je in Amsterdam tapbier moest hebben en bitterballen. En daar dacht de directie van Waldorf Astoria wezenlijk anders over.
Anders over, ja.
Totdat we op enig moment bij tijds klaar waren met de meeting. En ik ben met die directies op de Utrechtse straat een biertje gaan drinken.
Met
en
een bitterballetje. Het was klaar.
En de gevleugelde zin, mystery, wat is right, wie niet, bitterballs.
Ik heb ooit op een hotelletje in Accra, West-Afrika gewerkt.
Ja.
Maar daar zat toch ook wel eens, altijd in de frozen container was er toch wel een klein hoekje gereserveerd voor bitterballen.
Ja. We hebben het ook nog even gehad.
Dat is niet interessant, begrijp
ik.
Ik vond het wel een leuk verhaal. Ja, Tom ook. Jij helaas. Nee. Ik had het jou al een keer verteld.
Ja, precies. Ik ken het verhaal uit mijn hoofd. Van achter naar voren en van binnen naar buiten. We hebben het ook nog even over conceptontwikkeling gehad. Want nu die coronatoestand zo enorme invloed heeft op die horeca, zie je nieuwe dingen verschijnen. Zoals bijvoorbeeld de pop-up op het Westergasfabriek. Hebben jullie daar ook een rol in?
Nee, we hebben geen rol gespeeld in de pop-up. Maar dit is een ontwikkeling. Dat is de enige manier om nog eten en drinken te verstrekken en er wat centjes mee te verdienen. Nee, wat ik eigenlijk in het begin van het interview zei. Er is een complete verschuiving gaande van de horeca. Toen die op slot ging, is eigenlijk de hele omzet horeca. Mensen zijn niet minder gaan eten of zich anders gaan gedragen. Ze konden niet meer naar de horeca. Ja. Die omzet is eigenlijk linea recta naar de supermarkten gegaan. De supermarkten... De...
Nou ja, jij zegt, hè, mensen kunnen niet meer eten of drinken. Aan de andere kant, hè, nou ja, jij zei het vorige week...
In het restaurant.
Maar ook, laat ik zo zeggen, de wijnproducent kan toch een stuk minder van zijn wijn kwijt. Hè, dus met andere, de horeca heeft toch wel een bijzonder aandeel in de drankconsumptie. Dus ik denk met een horeca die open is, dat er echt wel wereldwijd meer wordt geconsumeerd, heb ik het gevoel.
Sorry Lars, dat moet je tegenspreken, want het consumptiepatroon dat is veranderd waar je consumeert. Ja. Mensen blijven evenveel eten. Het gaat over ongeveer 2000.
Ja, de behoefte is er gewoon en we hebben natuurlijk een samenleving die in principe steenrijk is. Ik merkte het ook al in de afgelopen maanden.
De champagne heeft, is het 30% minder?
Nee, maar de horeca die open is en die ik spreek en waar ik ook leef, die zeggen, maar luister Arend, ik heb 30% minder gasten, maar mijn omzet is met 40% gestegen. Waarom? Omdat de mensen nu allemaal moeten reserveren. Ze gaan een avond echt ouderwets uit eten weer. Een hele avond uit eten. 4 gangen, 5 gangen. Mooie wijnen erbij. Dus dat consumptiepatroon is veranderd. Maar wat hij zegt is wel zo. Ze blijven eten en drinken. Maar ze doen het ook heel veel thuis. Dat merk ik ook aan mijn afzet van de particulieren.
En dat is in Arend, als ik daar op mag inhaken. Dat is eerder gebeurd. Dat de bakker, de slager, de groenteboer werd opgeslokt door de supermarkt. Ja. De supermarkt die geeft die omzet niet meer terug. Nee. En dan heb ik nu slecht nieuws. Dat er eigenlijk in de horeca, er is ook een verschuiving naar de supermarkt gegaan. Ja. De supermarkt is niet bereid om die omzet die ze geplust hebben in de afgelopen maanden, om die terug te geven. En daaruit maak ik eigenlijk op dat, we zitten nog steeds in de mistwolk, wie het weet mag het zeggen. Ik schets een somber scenario voor de horeca, dat er een forse terugval gaat plaatsen, zeker in die grote steden, wat ik eerder zei. Want daar blijven nog eens een keertje de toeristen en de experts zijn naar huis gevlogen. Ja, en wat houden we over? En met name in de binnenstad, dat is dus waar ik zelf woon. Het is een heel rustig deel van de stad geworden.
We zeiden het al even, ik had even WhatsApp-contact met een collega van je, Natasja Boerkamp. Die stuurde mij een artikel door. En we hebben overigens dezelfde school gedaan. Dat wil zeggen, niet in dezelfde plaats. Wat is plintprogrammering?
Bij ons is dat een...
Kan je het heel kort zeggen, want we moeten nog even met houten bellen.
Ja, ik doe de korte versie. De plintprogrammering is eigenlijk wat op begane grond in gebieden, de winkels en de horeca.
Ja. Dus niet de appartementen erboven? En dat
nee, zeker niet. De appartementen, dat is een ander métier. Wij zoeken fijn uit wat er in de plint
gebeurt. Waar kunnen jullie terugvinden op het internet?
Gratis heeradvies.nl.